De roos en het zwaard. Wat is satsang eigenlijk? De universiteit van het leven waar alles in duigen valt. Alles wat je weet, alles wat je in stand tracht te houden, alles waar jij je aan vastklampt, al je overtuigingen, al je gelijk, al je positie, alle jij. Wat gebeurt er in satsang? Satsang betekent samenkomen in waarheid. En wanneer we in dergelijke bijeenkomsten het woord waarheid gebruiken, verwijzen we naar dat wat altijd waar is, wat onveranderlijk is en onmeetbaar. Dat is niet in woorden te vangen. Toch hebben we daar vele benamingen voor bedacht, die allemaal de geur van het onbenoembare in zich dragen. Ware natuur, onverdeelde essentie of, wat minder abstract, ons ware thuis, waar vrede woont, waar vrijheid en onvoorwaardelijke liefde wonen en een groot mededogen. Het merkwaardige is dat juist woorden, geladen met het shakti van de leraar, het vermogen hebben zo diep door te dringen dat je je essentie herinnert. Hierdoor besef je dat je thuis nooit verlaten hebt. Ergens weet je het al lang. Maar het lijkt wel of je zelf niet bij dat weten kunt komen. Het weten in jou moet aangeraakt worden. Het moet verlicht worden. De transformatieve kracht van het woord werpt licht in je hart. Wat een wonder! En dat kan alleen iemand doen in wie het woord gerealiseerd is. De kracht van het woord, zo mysterieus. Daar is een mooi verhaal over dat zich afspeelt in India. Op een dag komt een vrouw met haar zoontje bij een meester en zegt: "Meester, mijn zoontje snoept zoveel en dat is slecht voor zijn tanden. Wilt u hem toespreken?" Waarop de meester antwoordt: "Kom over 6 weken maar terug." De vrouw gaat met haar kind weer naar huis. En 6 weken later zijn ze samen terug bij de meester. "Weet u nog waar ik u om gevraagd heb?" De meester wendt zich tot haar zoontje en zegt: "Luister eens, mijn kind, jij moet niet zoveel snoepen, want dat is slecht voor je tanden." De moeder kijkt de meester vol verbazing aan en kan niet nalaten te vragen: "Maar waarom heeft u dat de vorige keer niet gezegd?" Waarop hij antwoordt: "Ik kon hem dat niet zeggen, want toen snoepte ik zelf nog veel te veel." Wat zou een zoeker zich moeten afvragen als hij het spirituele pad op wil gaan? Ik zou iemand het volgende ter overweging willen geven. Wil ik mijn leven tot volle ontplooiing brengen? Wil ik stevig met beide benen in het leven staan en de volledige verantwoordelijkheid nemen? Wil ik oordelen achter me laten? Wil ik klagen achter me laten en excuses? Wil ik mij niet langer vernauwen in welk idee dan ook? Wil ik waarachtige vrijheid? Wil ik liefde leven? En wil ik dit alles meer dan wat dan ook in mijn leven? Ik denk dat je dat besluit een keer moet nemen en daar nooit meer van af moet wijken. De kracht van het besluit en de inspiratie van je spiritueel leraar zullen je door welke situatie dan ook heen trekken. Wees geduldig en geef nooit op. Is de hulp van een leraar daarbij onontbeerlijk? Ik denk dat het een groot voorrecht is om in verbinding te staan met een geestelijk leraar. De leraar wijst je de weg, verlicht je pad en maakt je attent op de valkuilen. Er wordt onvoorwaardelijk van je gehouden. Je wordt bekrachtigd en geïnspireerd. Wat een groots geschenk. Er zijn natuurlijk altijd voorbeelden bij wie geen sprake is van een levende leermeester. Ramana Maharshi, Ananda Maima, maar voor de meeste van ons? Hoe vind je een guru? Eeuwenlang was het intense verlangen naar bevrijding de magneet die je op vaak mysterieuze wijze in contact bracht met je guru. In dit gepassioneerde, vertrouwenvolle samenzijn werd je hart geopend en vrijheid geopenbaard. Tegenwoordig kun je via internet goeroes googlen en vergelijken. Spiritualiteit is nogal eens consumptie geworden en men blijft daarbij graag binnen de grenzen van persoonlijk comfort. Hoe kun je een goeroe toelaten? Laat vertrouwen toe, laat angst toe, laat overgave toe, laat alles toe. Luister naar het onderricht, luister naar je hart, zonder ook maar iets te interpreteren. Het ware weten is onmiddellijk. Het heeft geen geheugen en het heeft geen hulp van interpretatie nodig. Nu, nieuw, ieder moment nieuw. Weet een leraar alle antwoorden? Een leraar weet eigenlijk niets, laat staan alle antwoorden. De leerling denkt vaak dat het om de antwoorden gaat en verzamelt antwoorden. Het is aan de leraar om deze verzameling telkens weer onklaar te maken. De leerling verleidend het wijdse ruim van niets te betreden. Hoe bepaal je of een leraar bij je past? Vraag je af of er na een periode satsang helderheid komt, ruimte en inzicht. Laat niet langer leuk en niet leuk je koers bepalen, maar louter je verlangen naar vrijheid en je liefde voor waarheid. Deze passie zal je door alles heen loodsen. Want in iedere sadhana ontmoet je de roos en het zwaard. De liefde en de schijnbare genadeloosheid van onmiddellijkheid. Maar in iedere uitdaging is een parel van wijsheid te vinden. Wees dankbaar voor de prachtige realisaties en ervaringen. En wees altijd bereid om je onderscheidingsvermogen te scherpen. Het leven zal je steeds weer testen. Hoe wendbaar ben je? Hoe transparant ben je? Hoe onvoorwaardelijk is je liefde? Hoe groot je compassie? Is er verschil tussen mannen en vrouwen op dit pad? Ik zie geen mannen of vrouwen. Ik zie het hart. Daar ontmoeten we elkaar. Ieder mens is volkomen uniek. En er zijn net zoveel paden als mensen die op weg zijn. Na Alexander, je eerste leraar, kwam je toen bij Shantimai? Na een periode in Lucknow, bij Papaji, kwam Shantimai in mijn leven. Bij ons eerste gesprek zei ik dat ik maar één ding wilde. In stilte bij haar zitten tot het einde der dagen. Vervolgens sleepte ze me 7 jaar mee over de hele wereld. Ik heb vanaf dat moment nauwelijks stilte gekend. In de vele reizen was er altijd een drukke dynamiek en nauwelijks een rustig plekje voor mijzelf. Dit was allesbehalve een situatie waar ik naar verlangde. Ook de satsangs konden mij niet langer inspireren. Maar ik bleef komen en bracht de bijeenkomsten in meditatie door. Al die volle dagen, er gebeurde niets. Alles was leeg voor me. Na enige tijd verdween ook deze ervaring van leegte. Ik besefte dat leegte ook een concept is. De ervaring van leegte was echter nodig om alle gezichtspunten te doen oplossen. En toen? Geleidelijk, te midden van alle bedrijvigheid, werd het geheime domein van ontzagwekkende stilte geopend. Het grote verlangen was nergens meer te vinden, nog een besef van mijzelf. Nu, met het geven van satsang, valt het me op dat die prachtige spirituele concepten vaak te vroeg terzijde worden gelegd. Begrippen als vrijheid, leegte, het pad, God, zelfrealisatie. Het zijn beelden en woorden waar je je mee kunt voeden. Doordrenk je met de indringende woorden die vanuit de boeken en de meesters tot je komen. Ze kunnen je meevoeren naar hun onthulling, naar de openbaring van leegte. Laat de sfeer van deze concepten je meenemen en geef het bestaan de gelegenheid zich te openen. Ontneem jezelf de mogelijkheid tot onthulling niet, door wat dient als een verwijzing opnieuw vast te leggen in een overtuiging. Saboteer je je daarmee jezelf? Daarmee blokkeer je je ontvouwing vanuit een halverteerde advaitische optiek. Je bezweert zo een bepaalde situatie, bijvoorbeeld met: oh, alles is illusie, alles is één, ik heb geen keuze, ik kan niets doen. Terwijl hier nu net het onderscheidingsvermogen geslepen dient te worden. Alle verwijzingen naar je essentie, iedere hint, elk concept kun je gebruiken of voor je sabotage of voor verdieping van je inzichten. De woorden hebben het vermogen om je thuis te brengen in alles doordringende stilte. Om die reden is volkomen oprechtheid zo belangrijk. Gewoon eerlijk de situatie onder ogen zien. Niet zoals die was, niet zoals die zou moeten zijn, maar eenvoudigweg zoals die is. Het leven behoeft geen voorwaarden, behoeft geen commentaar, verklaring of interpretatie. Kun je dat oefenen? Leg alles neer en doe niets. Luister naar de wind in de bomen. Hoor de bel van de tram. Zie een kind huppelen in de straat. Een man die een dak repareert. Benoem niets. Geef nergens commentaar op. Wees daar waar je aandacht valt en verder niets. Iedere dag een kwartier. Een openbaring. Welke rol speelt discipline op het spirituele pad? Wij denken bij het woord discipline altijd aan tucht, maar het betekent eerder onderwijs, onderricht, de dharma. De discipel dient open en bereid te zijn om het onderricht te ontvangen. Het is een passie en toewijding voor het leven. In satsang word je geïnspireerd. Wijsheid wordt in jou wakker geroepen en de liefde verdiept. En in het leven van alle dag word je uitgedaagd om je inzichten te leven. Als kind al vond ik het woord discipel het mooiste woord dat ik kende, terwijl ik niet eens wist wat het betekende. Het was mijn geheime woord. Als ik groot was, wilde ik discipel worden. Het leek mij de mooiste wijze van leven, al wist ik niet wat het inhield. Zo zie je weer dat het weten altijd sluimert in je hart. Was het kind dat zo hield van dat woord discipel gelukkig? Dat kind groeide op in een stabiel gezin waar niets ontbrak. Toch was ik niet echt gelukkig. Nooit was ik echt vervuld. Ik voelde me zo eenzaam en verloren en dacht zelfs dat dit normaal was. Ik weet nog goed dat ik op de middelbare school zat en dacht: als ik nou maar in Amsterdam woon, geneeskunde studeer en een vriendje heb, dan zal ik wel gelukkig worden. En wat denk je? Ik woonde in Amsterdam, ik had een vriendje en studeerde geneeskunde. Al mijn verlangens waren vervuld en nog steeds was ik niet gelukkig. Dat was een grote schok. Ik was 19 jaar en had geen enkel verlangen meer. Toen wist ik zeker dat het geluk van de wereld mij nooit zou kunnen vervullen en riep het universum om hulp. 10 jaar later ontmoette ik Alexander. Ik wist nu dat het mogelijk was me te verlossen van die existentiële eenzaamheid. Mijn sadhana kon eindelijk beginnen en ik stortte mij in het louterende vuur. Gedurende enkele decennia van toewijding, inzet en liefde van mijn leraren ontving ik talloze inzichten en realisaties. Uiteindelijk werd het onkenbare beginsel geopenbaard, waarmee het pijnlijke ik-besef oploste. Ging je toen ook meteen satsang geven? Pas nadat Shantimai me 3 keer had aangespoord om satsang te gaan geven, kwam ik in beweging. Wat een privilege dat ik dat mag doen. Wat een vertrouwen, zowel van mijn meester als van hen die naar satsang komen en hun harten openen. Geleidelijk aan zei de satsang zich gaan uitbreiden en steeds meer centraal komen te staan in mijn leven. Dat doe ik nu alweer zoveel jaren, wereldwijd. Maar er is niemand die satsang geeft. Het onderricht is geen onderricht. Er is geen pad dat leidt tot realisatie. De ware aard van alle manifestatie is bewustzijn. Wezenlijk gebeurt er niets. Het is eenvoudig stil. En tegelijkertijd, toen ik net begonnen was met het geven van satsang, welde er een sterk verlangen in me op om de hele wereld in mijn armen te nemen. Een verlangen om te doen wat ik kan om het lijden te verlichten. Opnieuw een verlangen. Verlangens kunnen vrijuit opwellen. Er is geen identificatie. De verlangens zijn leeg. Ze zijn gemaakt van licht. De massa is eruit. Het gewicht van verwachting en mogelijke teleurstelling. En ik besef heel goed dat de wereld en het lijden geen wezenlijke realiteit hebben. Alles is verbeeld. Dit is volledig in de geest van de Satya-traditie, de lijn van meesters, waar ik via Shantimai mee verbonden ben. Haar meester, Sri Hans Rai Maharaji, was vele uren per dag verzonken in meditatie en gebed, biddend voor ieders ontwaken. Het gebed wordt gezien als een verzoek, gesproken van God tot God. Ook Maharaji's meester, Satya Baba, voelde zich overweldigd door compassie. Op een dag, ziende dat de wereld een expressie van God is, maar in diepe slaap ondergedompeld, kwamen de woorden tot hem. Prebhuap Jago, Paramatma Jago, Mirisarva Jago, Saravatra Jago, Prebhuap Jago, Paramatma Jago. God, ontwaak. Ontwaak in mij. Ontwaak in iedereen. Ontwaak in de hele wereld. Deze mantra wordt nu al vele decennia dagelijks gezongen in de traditionele Vedische ashram van Maharaji. Zo gaat het daar, ingebed in de cultuur van India. De uitdrukkingsvorm van zelfrealisatie is bij iedereen heel verschillend. Maar wijsheid, liefde en compassie staan altijd in volle bloei. Wat is volgens jou de essentie van het gebed en van de mantra's? Een mantra is een trillingsformule, een precisiefrequentie die een signaal overbrengt naar het bewustzijn. Mantra's worden gebruikt om het hart te openen of om een bepaald resultaat te bewerkstelligen. De meest bekende mantra is Om. Dat is hetzelfde als het woord Amen, zoals wij dat kennen in het christendom. Er is een tijd geweest dat de mensen in mantra's spraken. Het gesproken woord had daarmee een gelaagde, pregnante betekenis. De rishis hadden het vermogen zo subtiel waar te nemen dat zij de mantra's zagen. Zo zagen ze ook de frequenties die er in het lichaam zijn. De vibratie van onze ademhaling wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in de mantra Hamsa Soham. Hamsa Soham. Hamsa Soham. Inademend Hamsa. Uitademend Soham. En dat betekent: wie ben ik? Ik ben dat. Wie ben ik? Ik ben dat. In de spirituele traditie van Satya neemt de Gayatri mantra een belangrijke plaats in. Het woord Gayatri betekent metrum of ritme en het betekent ook bescherming. De Gayatri is een van de oudste gebeden, een gebed voor vrede voor allen. Er wordt gezegd dat alle kennis uit de Sanskriet klanken van de Gayatri geboren wordt. Er wordt gezegd dat deze vibratie identiek is aan de levenskracht in de natuur en dat haar recitatie je tot ontwaken kan brengen. Zowel het luisteren naar als het reciteren van deze mantra heeft een helende werking. Eeuwenlang was deze mantra geheim en alleen toegankelijk voor Brahmaanse priesters die deze in hun binnenste lieten klinken. Tegenwoordig heeft iedereen toegang tot de Gayatri mantra. Omdat zij universeel is, behoort zij niet toe aan een bepaalde religie. De Hindoes hebben de Gayatri eeuwenlang onder hun hoede gehad en via hen is deze mantra aan de wereld gegeven. Ook in mijn ashram in Frankrijk wordt de Gayatri mantra dagelijks gereciteerd. Om Bhur Bhuva Sva Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat. Door alle lagen van ervaring is dit de ware aard die het bestaan verlicht, het allerhoogste ene. Mogen allen door subtiele en meditatieve intelligentie de schittering van verlicht bewustzijn gewaar zijn. Hoe zou de wereld eraan toe zijn als er niet zou worden gemediteerd en gebeden voor vrede op aarde? Wordt de wereld ooit beter? Is er niet altijd oorlog, geweld en onderdrukking, ondanks de grote inspanningen van zoveel? Altijd weer is er het verlangen om een situatie te verbeteren. Er zijn tegenwoordig veel nieuwe groeperingen die zich ieder op hun eigen wijze inzetten voor het behoud van de natuur en de wereld. En denk eens aan de grootste inspiratie van Jezus, Boeddha en de talloze monniken en nonnen die wereldwijd in tempels en kerken mediteren al vele eeuwen lang. Worden we wijzer? Is er meer verdraagzaamheid en compassie? Zorgen we werkelijk voor onze kostbare levende aarde? Er is een eeuwenoude Indianenstam in de Sierra Nevada in Colombia. Ze heten de Kogis en hun leven is gericht op het beschermen en behouden van het evenwicht in de natuur. Eind vorige eeuw hebben ze voor het eerst sinds 400 jaar van zich laten horen. Ze wilden Younger Brother, ons, waarschuwen voor de rampzalige gevolgen voor de natuur, veroorzaakt door onze manier van leven. Ze hebben de BBC uitgenodigd om een film over hen te maken. Daar ze voelden niet langer in staat te zijn de balans van de wereld in stand te houden met hun meditaties. Younger Brother dient tot het inzicht te komen dat hij totaal anders moet gaan leven. Zij tonen ons in de film wat zij weten over het evenwicht van de mensheid, de natuur en de spirituele wereld. De Kogis verwoorden dat heel mooi. Als wij, de mama's, de zelfgerealiseerden onder hen, sterven, wie zorgt er dan voor het hart van de wereld? Als wij, mama's, sterven, zal er geen regen vallen. Zullen de bomen niet groeien, de rivieren zullen opdrogen, en alles zal zwart worden. Of zal het toch regenen en zullen de bomen blijven groeien en de rivieren blijven stromen? Met een toewijding dwingen de mama's geen uitkomst af. Ze doen gewoon hun gebeden en meditaties. Ze claimen niets. Dat is de houding van een bodhisattva. Mantra en gebed zijn toch wel belangrijk. Als je dat graag wil en er liefde voor hebt, reciteer mantra's en doe je gebeden. Het doet altijd goed. Maar zolang je denkt dat beoefening van wat dan ook je vrijheid bewerkstelligt, stel je je ontwaken uit. Vrijheid is nu en niet het resultaat van jarenlange beoefening. Besef dat geen enkel middel toereikend is om het onmiddellijke te leven. Je kunt alleen je ontvankelijkheid vergroten, zoals in meditatie, gebed of het reciteren van mantra's. Zie je reis zonder doel. Besef dat je ontwakend bent. Steeds meer ruimte en licht toelatend en expanderend voorbij alle grenzen. Heeft ruimte geen grenzen? Ruimte houdt op waar tijd ophoudt. Wat is de snelste weg? Overgave. Geef je overtuigingen over, je aannames, je twijfels, je ambities, je verleden en verwachtingen. Geef je inzichten en alles wat je ooit geleerd hebt over. Wanneer je hele zijn geleegd is, zal vervulling je overspoelen. Ik merk wel dat mijn leven steeds beter wordt. Je ontwakende reis beïnvloedt je hele leven. Het is een krachtig medicijn voor je algehele welzijn. Je wordt helder en direct in je communicatie. Je ziet veel, je vizier staat wijd open. Je bent steeds minder geïdentificeerd en je creativiteit en je talenten komen ongehinderd tot volle bloei. Wat betekent guru? Guru is Sanskriet en betekent gewoon leraar. In India kun je bijvoorbeeld een guru hebben voor muziek of voor danslessen. In spirituele kringen wordt voor leraar ook het woord guru gebruikt. Het woord is samengesteld uit gu, dat donker betekent, en ru, dat licht betekent. De guru die je begeleidt op je innerlijke pad naar zelfrealisatie, de Sadguru, is in wezen geen persoon, maar een principe. Het principe dat je van duisternis tot licht brengt, zodat de sluimerende wijsheid in jou kan ontwaken. En als je fysieke guru sterft? Veel mensen blijven trouw aan hun leraar, ook na het overlijden. Maar het gaat om een principe waar je trouw aan belooft, niet een persoon. Blijf trouw aan je verlangen tot zelfrealisatie, aan waarheid. De verbinding en de liefde zijn, ook na zijn of haar dood, niet te verbreken. Ik stimuleer de mensen om opnieuw een levende guru te vinden. Je psyche is zo subtiel en al gauw ken je weer realiteit toe aan een concept. Met het heldere zicht van een guru aan je zijde, word je je snel bewust van je verborgen gewoontes. Laat je deze mogelijkheid niet ontnemen door misplaatste ideeën over trouw. Er zijn niet meerdere goeroes. Guru is één. Het laat zich zien in je leraar, in je hart en in het leven zelf. Laten we ophouden waar dan ook scheidingen aan te brengen. Niet alleen tussen deze en die guru, maar ook tussen mij en jou. Tussen binnen- en buitenwereld. Mijn spirituele leven en mijn maatschappelijke leven. Kijk eens, wat alleen al het idee van ego voor een pijnlijk gevoel van isolement gezorgd heeft. Het is tijd om alle ideeën van afscheiding achter ons te laten en de eenheid van het bestaan te gaan zien. Dat besef van eenheid is dat je uiteindelijk onderricht. Bij dit besef van één ligt genade op je te wachten, om je mee te nemen naar volkomen stilte, waar het mysterie ontsluierd kan worden. Een algehele ontspanning in eenvoud en natuurlijkheid. Niets speciaals, gewoon buitengewoon. Zou jij jouw satsangs Advaitis noemen? Ik ben natuurlijk heel erg bevrucht door Advaita Vedanta. Bij Shantimai kregen we ook onderricht uit andere non-dualistische stromingen, zoals het Mahayana-boeddhisme, Chan en Zen. Ik pluk nu uit een hele grote tuin, waarin Advaita een van de bloemen is. Een wonderschone weliswaar. Maar de bron van alle waarachtig onderricht is één. Soms is er een woord dat me zo raakt. Houd het woord bij je. Probeer het niet te begrijpen. Het ware verstaan is in het veld van liefde, waarin het zich vanzelf onthult. Wanneer een concept zich ten volle aan je openbaart, verliest het woord zijn betekenis. Wend je niet langer af van welk idee dan ook. Houd het dicht bij je. De ideeën sterven in de aanvaarding. En dan welt het heldere weten op dat niet geweten kan worden. Gaat het uiteindelijk om ontspanning? Ontspanning is veelal een van de laatste dingen die je kunt toelaten. Deze gaat tot in het diepst van je cellen en de meeste komen pas na een grootse inzet tot ontspanning, tot overgave. Dat klinkt niet goed in onze instantmaatschappij waarin we alles meteen willen hebben, ook verlichting. We leven niet alleen in een instantmaatschappij, maar ook in een maatschappij van overvloed, zelfs wat spiritualiteit betreft. In elke boekhandel en op YouTube vind je tegenwoordig de prachtigste boeken en filmpjes, waarin verwezen wordt naar je wezenlijke natuur. Dagelijks kun je overal in ons eigen land naar satsang gaan. Er is zoveel beschikbaar en alles ligt zo binnen handbereik. Vroeger was je maanden onderweg om in India te komen en dan moest je zoektocht naar een leermeester nog beginnen, in vaak uiterst onherbergzame streken. Nu vlieg je er in een dag heen, met een boekje op zak, met alle informatie over waar de ashrams en de meesters te vinden zijn. Alles is zo beschikbaar dat het aanleiding kan geven tot vervlakking. Maar in radicale spiritualiteit gaat het nu net om oneindige verdieping. En heb je kwaliteiten nodig, als nederigheid, doorzettingsvermogen en grenzeloos geduld. Er is zoveel hectiek in onze maatschappij. Is het niet heel verleidelijk om je terug te trekken in een ashram? Denk je dat je in een ashram kunt ontsnappen aan je mentale brouwsels? Als je waarheid wil, is er geen ontkomen aan. Waar je maar leeft, wat je maar meemaakt, waarheid zal zich aan je tonen in de vorm van waan. Leef voluit. En besef dat je ware zelf onaanraakbaar is. In de wereld, maar niet van de wereld. Als een eendje in het water, maar zelf niet nat. Wees vrij. Vrij van illusies, van gebondenheid. Vrij van ideeën, van identificatie. Vrij van angst en schuld. Vrij. Het maakt niet uit of dat achter de kassa is bij de supermarkt, op kantoor, thuis met je kinderen of in een ashram. En met je aandacht op dat gericht blijven? Zoals een moeder altijd met haar aandacht bij haar baby is. Wat ze ook doet, haar aandacht is bij haar kind, zelfs als ze slaapt. Zodra haar baby huilt, wordt de moeder wakker. Die aandacht.